Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Vriendenloterij is vriend van de Cor Podcast. 18 plus, speelbewust. Goed communiceren, praten boys. We doen het samen.
Goeie coaching.
En eigenlijk zeggen we altijd hetzelfde, namelijk...
Iets meer durven.
Je praat te veel, doe even iets rustiger.
Slaat helemaal nergens op.
Sst.
Wat een afschuwelijke onzin is dat.
Rustig maar, hé.
Nou, ik vind het een beetje asociaal.
Zoals de eerste woordjes van een baby vrijwel altijd dezelfde zijn, papa en mama, zo zijn ook de eerste woordjes Nederlands van een buitenlandse voetballer die hier komt spelen, altijd gelijk. Maar dan zijn het kaats, tijd en in je rug. Want ze moeten zo snel mogelijk onze voetbaltaal spreken. De taal van korte commando's, waarmee we op het veld een beetje orde proberen te scheppen in een spel vol chaos. Coaching zijn we het gaan noemen en dat is waar we vandaag op gaan inzoomen. Wat is de zin en onzin van coaching op het veld? Maakt het uit wat er wordt gezegd of is het vooral de toon die de muziek maakt? Vandaag communiceren wij met z'n drieën hopelijk kraakhelder over coaching op het voetbalveld. Vorige week zaten we met onze vriend Jan Boskamp. Goed bevallen?
Ja, ik schrok wel een beetje van tevoren moet ik zeggen. Ik ben wel eens geconfronteerd met een Thomas Vaar waarvan ik dacht dat hij niet helemaal klaar was voor de opname. Maar Jan Boskamp had geen flauw idee. Wat een podcast was, überhaupt. Wat we gingen doen. Waarom hij in hemelsnaam dit moest gaan doen. Omdat hij zei dat hij erin geluisterd was door de zoon van René van der Gijp, Nicky, ja. Die achter de schermen zat. Dus ik moet zeggen, ik was in het begin toen hij binnenkwam. Ik vond het een hele leuke, gezellige vent. Maar ik schrok wel even.
Hebben jullie nou allebei, inclusief mezelf, gemist dat hij mij Tom noemde?
Nee.
Maar we hebben hem niet. Je hebt het niet onderspoord. Nou, jij bent normaal op je voorvoeten. Nou, ja, dan pak je hem gelijk.
Ik wist het niet zeker.
Ik
wist niet zeker of hij nou dat echt zei. Ik denk, zegt hij nou... Tom tegen jou en toen ging die alweer door. En
ik hoorde hem wel Tom zeggen, maar ik hoorde pas later terug dat dat betrekking had op mij. Dat hij mij Tom noemde.
Ik had dus een beetje wat ik op het veld ook wel eens heb gehad. Dat je ziet het gebeuren en je weet dat je iets moet gaan doen, maar je laat het dan toch een beetje voorbij gaan.
Klopt, ja. En daarna kun je niet meer terug.
Nee.
Nou, jammer.
Tommy Vriends.
Iemand op YouTube reageerde, Boskamp is iedereens favoriete oom. Dat is misschien
die wel. Niet mijn oom is, stond er ook nog bij volgens mij.
Ja. Ja, ik heb echt genoten, man.
Waarom?
Ja, gewoon fantastisch, man. Die verhalen over Wim Jansen en...
Wimpy.
Johan Cruijff.
Jopie.
Ja, en inderdaad ook gewoon de oprechtheid waarmee hij die dingen vertelt. En zo gewoon dat verdriet in zijn ogen toen hij over Wim Jansen praat. Vond ik mooi, man.
Voordat we verder gaan, iemand nog iets kwijt?
Ik vroeg me af, hebben jullie recent nog bijzondere conversaties gehad naar aanleiding van een podcast die we gemaakt hebben?
Ongetwijfeld.
Thomas en ik hadden die, toen we bij jou gingen kijken in Hoornaar, toen kwam die jongen naar ons toe die met zijn gebroken hart, weet je dat nog, Toon?
Ja.
Die gozer zijn relatie was uit en hij was echt in het diepste van het diepste punt van zijn leven. En hij vertelde heel eerlijk en oprecht dat de podcast hem er een beetje doorheen heeft gesleept en dat hij ons een fles champagne, geloof ik, wilde aanbieden.
Ja, die heeft hij nog komen brengen.
Jules, ja. Ja, die was wel mooi. We hebben hem een beetje door zijn, zegt hij, door zijn liefdesverdriet heen geholpen. Maar deze vraag stel je vast met een
reden. Met voorbedachte raad. Nou, ik heb verteld dat wij speelden dit jaar in de voorbereiding een wedstrijd tegen OEC Rosmalen. En toen was er één gozer die begon tijdens de wedstrijd ineens gewoon op willekeurige momenten naar mij te schreeuwen. Podcast, Bart Vriends. Dus het was al een beetje gek. En nu speelden wij, vorige week speelden wij weer uit bij OJC. Dus ik was al een beetje, en toen we thuis tegen speelden was ik gebaseerd. Dus ik was al een beetje op mijn hoede van, nou, ik ben benieuwd wat hij nu gaat doen. En toen hadden we dat handje schudden gehad en hij stond helemaal achteraan. toen kreeg ik ineens iets in mijn hand gedrukt. Ik denk, wat is dat? Was het een roze bril?
Lekker hoor.
Had hij de dag, had hij aflevering geluisterd. En toen zei hij, mooi maatje, volgende week de podcast. Komt erin, komt erin. Het ding was, ik moet zeggen, het was meer een soort van bruine bril. Dus ik zei, maar het is helemaal geen roze bril. Ja. Zei, ja, kon hij beter vinden in de stad vanochtend.
Maar heb je niet bij je even dan?
Nee, ik heb hem dus...
Je had als hier moeten zitten met die bril op je kop.
Ja, dat is waar. Sorry, ik weet eigenlijk niet eens waar hij gebleven is. Ik heb hem aan iemand gegeven in de dugout. Die dacht ook van, ja, wat is er gebeurd? Heeft hij dat gevonden?
Hoe heet die gozer?
Lex van Dijk.
Shout-out aan Lex van Dijk.
Lex van Dijk, ja, was mooi. En ook in de tweede, hij centrale verdediger. Tweede helft ging hij op het middenveld spelen. Moest ze een beetje druk gaan zetten. En als ik dan de bal naar mijn voet had, hij heeft het denk ik een keer of 3-4 gedaan. En een beetje aan tijdrekken was, dan begon hij ineens weer Bart Vriends naar me te roepen. Bart Vriends!
En raak je in paniek of kreeg je een warm gevoel van binnen?
Nee,
kan ook, hè?
Meer een beetje verbazing dat het toch een beetje een rare situatie is. Maar ja, dat is mooi.
Mooi. Goeie coaching.
Ja. Mooi.
Ik vroeg me één ding af nog, Bart. Jij bent natuurlijk geblesseerd nu.
Ja.
En dat is natuurlijk altijd een beetje een dingetje als dan je team een wedstrijd heeft. Daar hebben we het eerder over gehad. Ik heb me er wel over verbaasd dat het bij de profs is het niet heel gebruikelijk dat je meegaat naar uitwedstrijden. Of in ieder geval, het is ook wel geoorloofd, bijvoorbeeld jullie spelen uit in Enschede. Ik weet dat je bent gaan kijken. Mm-hmm. Maar je wordt er niet gek op aangekeken, denk ik, als je niet gaat.
Het verschilt per club. Want ik hoorde iemand die had bij NAC gespeeld. En was verplicht om daar altijd heen te gaan. Of je nou in Heerenveen, Cambuur of waar dan ook. Maar bij ons bijvoorbeeld niet echt. Maar
bij ons is het echt geen optie dat je niet komt.
Je komt altijd.
Altijd, ook als we in Meersen spelen. Als het vorig jaar bij Harkema was.
Wow.
Maar je hebt ook altijd, er zijn ook een aantal jongens die niet bij de selectie zitten. Zijn geblesseerd, zijn geschorst, noem maar op. En dan sommigen sturen een berichtje in de groepsapp.
Ja, succes.
Succes, boys.
Ja, tuurlijk, ja.
Wat doe jij?
Altijd succes.
Hij is toch cappy.
Ja, dat vroeg ik me af. En doe je nog iets, voel je je nog een soort van extra verplicht om een beetje er betrokken bij te blijven? Omdat je aanvoerder bent?
Ja.
En hoe doe je dat?
Door te gaan, bijvoorbeeld.
Oh.
Dus dat is deels gewoon om het team te steunen.
Goh, dat is een steungevoel.
Ja, ze hebben het natuurlijk niet gevoeld. Maar ook voor mezelf om een beetje betrokken te blijven, zeg maar. Want ik ben al best wel een tijdje uit. En dat, voor je het weet, duurt dat nog langer. En dan, zo'n spelersgroep maakt veel mee op zo'n wedstrijddag, toch? Een bespreking, wedstrijd, rustsignaal. Ik weet, als je er nooit bij bent, weet je niet wat er besproken wordt. Weet je niet hoe de vibe in de kleedkamer is. Dus ik vind het wel lekker om dan... Of lekker, ik vind het goed om betrokken te blijven. Want je kan ook zo op zo'n zijpad raken. En dan raast die trein maar door. Maar ik wil wel op die trein blijven zitten.
Maar, belangrijkste vraag. Als je gaat, zeg maar, voor clubs die dat verplichten. Waarschijnlijk bij Sudoku is het goed geregeld. Reiskosten? Of
dat vergoed wordt?
Ja?
Nee, dat denk ik niet.
Daarom eigenlijk is het niet verplicht waarschijnlijk.
Dat denk ik niet. Goeie vraag. Kan ik hem nog declareren?
Er zijn wel eens vragen over geweest, ja.
Ja, sowieso.
Ja, ik heb dat wel eens mee. Ik denk
dat is toch wat spelers zeggen. Als ze het verplichten, dan moeten ze ook reiskosten.
Wij voetballers zijn een potje gierig.
Wij hadden bij Heerenveen, ik overdrijf niet. Ja. Wij moesten van het stadion, daar kleed je om. En dan ging je op SKW Scott de Wolf trainen.
Ja.
Dat is echt het... 3 minuten rijden, denk ik, met de auto.
Ja.
En dan zijn de spelers, die gingen dan bij de spelersraad aangeven, ik vind dat we het moeten hebben over een reiskostenvergoeding voor het rijden naar de training. En je doet nog carpoolen. Als je een beetje goed steempjes gaan speelt, dan rij je 1 keer in de 2 weken.
Ja,
het is een grof schandaal.
Ja. Dan even het volgende. Wij worden nog wel eens getypeerd als de maatschappelijk betrokken gasten. Dat is misschien niet altijd terecht, zeker de Fokkert. Maar er zijn toch een aantal verhalen die ons wel zo fascineren dat het tijd wordt om daar eens even in te duiken met elkaar. En wij hebben het geluk dat de Vriendenloterij een organisatie is die verbinding maakt tussen voetbal en maatschappij. En er zijn een aantal dingen waar we echt even in willen duiken. En vandaag is dat iets fascinerends, denk ik, maar ook een beetje ongrijpbaars. Namelijk autisme.
Jij bent even de kloof gaan dichten.
Ja, inmiddels die kloof die wordt steeds...
Tussen voetbal
steeds
en licht. Maatschappij.
Bart en de Brug.
Ja.
Dit is een nieuw boekje bij.
Maar autisme is niet iets wat vaak... laat ik zeggen, het is misschien een beetje een buzzword geworden. Ken jij mensen met autisme bijvoorbeeld?
Wel mensen met... Ja, dat hoor je ook vaak. Ik heb een lichte vorm van autisme.
Op het spectrum.
Ja, ik zit op het spectrum ergens. Ik ken niet zelf niet iemand die zwaar autistisch is.
Oké. Ik zat vroeger in de klas bij een jongen echt op de basisschool. Die werd om minst of geringst heel kwaad. En dan zeiden ze, laat hem maar gaan. Hij heeft Asperger. Asperger heet, geloof ik. Dat is ook een soort variant, geloof ik, van autisme. Dus ik weet niet. Maar al dit soort dingen. Het zijn allemaal termen. Oké, hij is een beetje sociaal anders. Of vaak alleen. Of houdt heel erg van structuur. Of wordt heel snel boos. Dat zijn een beetje de dingen die we erbij kennen, toch? Volgens mij.
Ik heb wel eens verteld toch, dat we bij Heerenveen met één... Dat was een Belgische rechtsback.
Ja.
En die had zijn lokken zo... ziek gestructureerd en geordend en al zijn schoenen.
Ja.
En wij maakten daar een beetje geintjes over. Dus daar gingen wel eens zeg maar, een shirtje even onderop leggen. Of zijn, hij had dan zijn schoenen allemaal op kleur en tasjes. En dan die schoenen geel bij blauw en linkerblauwe bij een rechtergele. Oh, ja. Maar pas in een wat later stadium kwamen we erachter dat hij daar dus echt heel veel last van had. En dat hij daar gewoon dan dus heel de dag soort van onrustig van bleef. En dat het heel lang soort van kon doorspoken. Of ja, een beetje door in zijn hoofd bleef zitten.
Dat alles zo perfect moest zijn. Ja.
Hij doet dat, zeg maar, tuurlijk, hij was opgeruimd. Maar hij doet dat ook gewoon omdat het een soort van, ik zou zeggen, moet van zijn hoofd. En dat hij anders dus minder functioneert.
Ja, ik heb ook, we bijvoorbeeld bij ons in de staf bij Excelsior hebben, heb je dan, daar zit ik dan ook in natuurlijk. En dan heb je Ruben Danel, dat is als assistent trainer. En die is echt extreem georganiseerd. Die bereidt alles tot in de puntjes voor. En aan alles is gedacht. Echt letterlijk.
Hebben jullie hem wel eens autist genoemd? Of letterlijk er regelmatig voor?
Nee, eigenlijk niet.
Okay.
Maar wel, zeg maar, hij is wel zo gestructureerd. Ja, dat staat heel ver bij mij vandaan. Ja. Maar de keerzijde daarvan is dat hij dus ook overal een probleem in ziet. In alles wat net niet zo goed georganiseerd is wat hij zou willen. Zeg maar. Dus dan, en wat hij dan meestal doet, is dat hij dan bij mij gaat klagen en dat ik het dan moet gaan regelen, zeg maar. Uh-huh. Maar ja, dan denk ik bij mezelf van, ja, maar jij vindt dit een probleem. En ik niet.
Het is voor
en
jou
nu,
geen
en
probleem.
Nu sta ik tegen iemand te zeggen dat die koffiebekertjes niet recht zijn. Bij wijze van spreken, weet je wel. Of dat het eten om 1:12 nog niet is opgeruimd. Terwijl en we hebben nu bespreking, weet je.
Dus dan ga jij een rol spelen die eigenlijk helemaal niet bij jou past.
Ja, op een gegeven moment, nu kennen we elkaar ook wel zo goed, dat ik ook tegen hem kan zeggen van, ja, maar als jij dit een probleem vindt, dan los je het toch lekker zelf. Ja.
En om dit eens een beetje uit te vogelen en om er meer over te begrijpen en te leren, ben ik op pad gegaan deze week met Koen Bruning. Dat is een jongen die leeft met autisme. Een super slimme gast. Hij heeft inmiddels 3 boeken geschreven. Maar was ook verdienstelijk voetballer. Heeft stage gelopen bij AZ. Heeft bij AFC in Amsterdam gevoetbald. Ik ging met hem op pad om er iets over te leren. En ik vroeg hem bijvoorbeeld, hoe leef je met autisme? Hoe komt het tot uiting in voetbal, in de kleedkamer, op het veld? En wat kunnen wij als omstanders, medespelers, whatever, ervan leren? En daar gaan we even naar luisteren. Koen.
Hallo.
We lopen door het druilerige Rotterdam. En je bent schrijver, journalist, voetballer ook nog, of ex-voetballer. Ben je ook een autist of heb je autisme? Hoe moeten we dat benoemen?
Hoe ik autisme zie, is het iets wat natuurlijk met je brein te maken heeft in de eerste plaats. Zoals iedereen natuurlijk een ander soort brein heeft, wat invloed heeft op hoe je voetbalt, hoe je in groepen beweegt, in de kleedkamer. Maar je verwerkt informatie vooral heel anders. Dus daar waar mensen zonder autisme informatie binnenkrijgen en dat eigenlijk tot een betekenisvol geheel kunnen brengen, zie je bij mensen met autisme vaak dat ze alles binnenkrijgen en alles even belangrijk vinden. Okay. Of dat nu geur, licht, aanraking is, auto's die langsrijden, regen op mijn haar, terwijl jij tegen mij aan het praten bent. Dus dat zie je ook vaak bij mensen met autisme, dat ze dus gemiddeld gezien meer moeite hebben met communicatie, vaak non-verbale communicatie. Ja. De sociale omgang is totaal anders. Ik ben een autist, maar ik zie mijn autisme als iets wat naast mijn andere persoonlijkheid zit. Okay.
Er zijn heel weinig voetballers, nauwelijks, die naar buiten komen met het verhaal dat ze autisme hebben of een aan autisme verwante stoornis hebben. Maar jij hebt gevoetbald en dat moet ook ingewikkeld zijn op het veld als je houvast krijgt van structuur. Dat je allerlei instructies krijgt van trainers, hoe je moet spelen, hoe je moet lopen. Hoe is dat op het veld?
Nou, kijk, wat je wel bij mensen met autisme heel vaak ziet, is omdat ze zoveel binnenkrijgen, zoeken ze ook houvast in dat ze echt ervan uitgaan dat iemand bedoelt wat hij of zij zegt. Dus ze gaan niet nog zoeken van, oké, wat bedoel jij nou precies?
Ja, dus niet wat is er tussen de regels verteld, maar letterlijk wat is er
dus verteld. Dus op een gegeven moment, zeker als je op een hoog niveau gaat voetballen, wordt er niet alleen meer van je verwacht, maar er zijn natuurlijk ook coaches die tegen jou zeggen, Koen, je staat nu centrale middenvelder, verdedigende middenvelder. Ja. Als de verdedigers die bal aan het rondspelen zijn, moet jij goed meebewegen. Ja. Diagonaal meebewegen.
Ja. Okay.
Letterlijk aan het meelopen.
Je bent constant een diagonaal aan het bewegen, omdat de trainer je dat verteld heeft.
En bovendien, over prikkels gesproken, mijn beste posities in de jeugd, waar ik ook stages liep, was ofwel in de spits, ofwel achterin, waar ik het overzicht had. Ja. In de spits is het op het doel af, de enige doel, zonder al die andere prikkels. Ja. En verdediger is het overzicht hebben, de crosspaas geven, het inzicht.
Ja. En als allerlei andere dingen voorbij komen, dan raakt je hoofd in de war of overstuur, zie ik dat zo?
Ja, zo kan je dat natuurlijk wel zien inderdaad.
Laat even plat hier. Maar stel, wij gaan nu even two-touch spelen, hè? Want dat hebben we net even gedaan, dat kan je aardig. Hoe kan ik jou een beetje van slag maken dan?
Ja, dat is toch eigenlijk niet dan de bedoeling dat ik dat nu aan jou ga aangeven, toch?
Voor de
en jij pretendeert een goede voetballer te zijn, dus jij moet natuurlijk ook de tegenstander leren lezen.
Je vindt prettig, denk ik, om te weten wat we gaan doen. Om te weten hoe laat we beginnen. Of we het wel of niet lopend gaan doen, whatever. Is dat iets wat sowieso bij jou hoort? Of denk je dat jouw autisme daar ook mee te maken heeft?
Ik zou zeggen, ik denk dat iedereen behoefte heeft aan communicatie en hoe dingen in elkaar zitten. Alleen de samenleving is wel een beetje gebouwd op dat non-verbale. Of dat nu in de liefde is, in het veld of ja, in de samenleving zelf. Dus als je de hele tijd letterlijk gaat zeggen wat onder gesprekken ligt, dan wordt het soms een raar gesprek natuurlijk.
Ja, heel vreemd.
Dus,
ja, heel vreemd, ja.
Vind je dat niet vreemd?
Nee, maar ik weet van jou dat je daar, je hebt dat veel moeten leren, toch?
Ja.
Dus de dingen die mensen soms indirect bedoelen of met een kwinkslag bedoelen, interpreteerde jij in het verleden letterlijk. En je bent gaan leren, interpreteer ik het zo goed, je bent gaan leren om daar handigheid in te krijgen.
Maar ook net weer, je zegt van, ja dat is vreemd. Dan denk ik, oh bedoel je dat je dat nu merkt?
Ja, 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 ja.
Ik neem het meteen heel, ja letterlijk, van ik vang iets op en ik denk oké.
Voor nu even genoeg geluld, Koen. Ik heb zo meteen nog veel vragen voor je, maar laten we even de proef op de som nemen en een balletje trappen.
Oké, 3 keer raken. 1 keer.
1-0, oké.
Yes. En die is voor jou hoor.
Nee, hoezo?
Zeg hoe hard je met mij schoot. Die is hartstikke voor jou.
Bij AFC gespeeld man, dan kan je toch wel wat. Even die kleedkamer, hè? Want dat is zo voor iedereen een samenkomst van allerlei verschillende gasten. Ja. Mondig, verschillende achtergronden. Dat moet voor jou op sociaal gebied ingewikkeld zijn geweest.
Ja, in de eerste plaats is de kleedkamer een hartstikke mooie plek en de vereniging ook. Ja. Want er komen nog mensen samen die vanuit verschillende achtergronden met elkaar gesprekken aangaan over hun leven, over de politiek, over andere zaken. Ja. En als dan mij tegenkomen, toch een jongen die misschien net wat anders is, wat anders reageert op mensen en in het veld soms wat bozer wordt dan normaal. Okay, als de scheids iets niet doet zoals hij had verwacht, in dit geval ik. En ja, dit boek en alles wat ik daarin beschrijf is ook een soort van voor mij een omarming van wie ik ben. En ook door te koppelen aan maatschappelijke thema's, aan rechtvaardigheid en mijn hele voetbalverleden. En uit te leggen hoe voetbal voor mij een supermooie omgeving is geweest. Maar ook voor hoe sport voor mensen met autisme een geweldige omgeving kan zijn waarin ze groeien. En hopelijk ook een omgeving is waar zij van jou leren en meer leren over autisme. Ja.
Kan je een voorbeeld geven van hoe je in die kleedkamer tegen dingen aan bent gelopen?
Nou, je kunt je een scenario voorstellen waarin ik tegen een teamgenoot dan vroeger zei, ik ben te laat. Ja. En ik dacht, die teamgenoot bedoelt het niet slecht, maar die had het dan niet aan de trainer verteld. Dus ik moet eigenlijk gewoon tegen de trainer zeggen, ik ben te laat, want dit en dit en dit. Dus ik kom die kleedkamer binnen, ik sta normaal gewoon basis, maar ik hoor opeens dat ik daarnaast sta. Ja. En maar ik stond op een gegeven moment dan op en ik zei, ik weet niet wat ik nu ga doen verstandig is, maar weet je, dit is niet, in dit soort team hoef ik niet te spelen, loop ik de kleedkamer uit. En wel echt bijna heel hard janken dan naar buiten lopen. Dat de assistenttrainers achter mij aan moeten. En dat denk ik de jongens dan ook wel begrepen van oké, als hij iets niet rechtvaardig vindt of als hij ontzettende verandering natuurlijk ontstaat, is dat heel, heel lastig. En hoe communiceer je dan zo'n verandering naar zo'n jongen, weet je wel? En dan is het ook leuk, want je hoort daarna toch nog maandenlang de zin, jongens, ik weet niet wat ik nu ga doen verstandig is, maar ik ga het toch maar gewoon doen.
Mooi, oké.
Dus de jongens laten ook zien van, we accepteren je voor wie je bent, weet je wel.
Ze lossen het toch met een grapje op, zoals in de kleedkamer helemaal gebeurt.
Ja, dat hoort er ook een beetje bij. Je identificeert jezelf een beetje.
Koen, het is klote weer in Rotterdam. We gaan nog één spelletje spelen en daarna gaan we gewoon even een bakje koffie drinken. Dag je daarvan. Dankjewel, man.
Lekker gewerkt, vriendje. Vond je het leuk om te doen?
Ja, dat was leuk. Koen heeft me veel geleerd en uitgelegd. Hij heeft overigens een boek geschreven, dat heet Op het Spectrum, waarin hij heel mooi uiteenzet. Ik heb een groot deel van gelezen hoe dat in zijn leven verder werkt en ook hoe dat op het voetbalveld tot uiting komt. Dus dat kan ik de mensen gelijk even aanraden.
Cool. Ik ben nog even in de cijfertjes gedoken. Maar dit zal jou altijd overkomen. Heb jij enig idee hoeveel de Vriendenloterij heeft gedoneerd aan de Nederlandse Vereniging voor Autisme 2022?
Godsvermogen.
Is het een quiz?
Ja, dit is een klein quiz.
2 miljoen.
Nee, doe eens even, vriend.
Het zal een tonnetje zijn.
Heel goed, heel goed. En ik moet zeggen, iets anders waar ik op stuitte, dat is mooi. Dat is een initiatief ook van de Vriendenloterij. Dat is de bijzondere eredivisie. En daar spelen dus heel veel jongens met autisme in. En we hebben net gehoord, Bart, wat voor obstakels dat met zich mee kan brengen. Mm-hmm. Bijzonder om in de gaten te houden.
Oké, we gaan door naar coaching. En communicatie op het veld. Fokker is weer de boeken ingedoken.
Zo jongen, ik heb weer de velden afgestruind. Ben even op zoek gegaan naar de meest voorkomende termen op het veld. Ik had het een beetje als volgt bedacht. Ik schets de situatie en jullie zeggen gewoon wat erin opkomt. Doe even net alsof je bent van Dongen van de Roos stadion. Ja. Je staat in het veld, dus je hebt het kasteeltje, noem maar op. Oké. Je bent centrale verdediger. Ja. Centrale verdediger van de andere partij dribbelt in. Mm-hmm. Maar hij krijgt vrij veel ruimte.
Ja. Stap uit.
Of
druk.
Druk op die bal.
Druk op de bal.
Dat is de eerste. Ja. Er is chaos voor de eigen goal.
Omdat je zelf in de problemen raakt.
Ja, natuurlijk. Er is chaos voor de eigen goal. Wat roept de keeper?
Los. Keeper.
Ja. Nee, dit is chaos.
Scrimmage. Weg die bal. Schieten.
Lang, denk ik. Ja,
lang. Ja.
Mooi. De keeper van de tegenstander gaat de achterbal trappen.
Ja.
Wat hoor je op het moment dat hij gaat aanlopen?
Duel, tweede bal, boys.
Precies die. Duel.
Tweede bal ook. Hè.
Tweede bal. Ja.
Ik roep nu dus standaard en betrap mezelf op. Als je niet kopt, erachter. Dus dat je dan erachter moet komen. Oh ja, als hij doorgekopt wordt.
Dat roep jij nu steeds. Ja. Dus voor mensen die langs de lijn staan, die gaan jou dit horen zeggen.
Ik ga dit nooit meer zeggen.
Maar in die zin, als je niet kopt, erachter, zeg je dan.
Ja. Ja, als je wat roep nou? Ja, als je niet kopt, moet je erachter.
Okay.
Maar dat is ook een veel te lange zin eigenlijk.
Lange zin, ja. Geen
hele lange zin.
Veel informatie.
Duidelijk. De Harid is eentje voor jou. Als iemand het spel echt vertraagt. En dan blijft een beetje pielen met die bal.
Postbode.
Maar wat roep je?
Spelen.
Speel die koude bal, man. Spelen.
Tempo,
spelen.
Tempo. Erik ten Hag zei altijd, vond ik wel mooi. Hij zei altijd, hou ritme. Als je een beetje stil viel aan de bal, vond ik mooi. Probeer ik ook af en toe te gebruiken.
Als de buitenspeler de bal iets lang aan zijn voet houdt en er komt op een gegeven moment dubbele dekking. Spelen! Andere kant! Vind ik het lekker. Je speelt middenvelder. Jouw situatie, Bart. Je speelt centraal verdediger, je speelt een middenvelder aan. Je denkt dat hij vrij staat, maar dan komt iemand toch een beetje druk zetten.
Ja. Tijd, kat.
Of
tijd door je rug, kat.
Nee, ik vind dit...
Draad.
Ja. Nee, ik vind dit eigenlijk de ziekste. Want ik vraag me altijd af hoe iemand dit precies inschat. Maar ik hoor het heel vaak. Twee meter.
Ja, dat doe ik ook vaak. Ja, dat doe ik ook vaak. Vijf meter, twee meter.
Dan weet je ongeveer.
Ja, is dat wel chill? Ja.
Ik denk dat ik
heb daar zelf, ik heb geen ervaring met ruimte, met dingen in mijn rug. Maar.
Ik denk dat ik dat vaker zeg dan tijd. Want ik zeg 5 meter, 2 meter, zoiets. Dan moet je zelf maar uitvogelen wat je ermee wilt.
Ja, dat is toch het best.
Vind ik ook.
Ja.
Want jij kan omhoog voor iemand bepalen of hij tijd heeft of niet. Dat is altijd mooi. Als je zegt tijd of draai, dat hij dan draait, dat hij dan voor hem tegen staat.
En wiens schuld is het dan?
Jou. Dat,
ja. Je moet ook zelf kijken.
Ja, nee, dat
vol
is
in
wel
het blok komt
Die had ik even niet gezien. Ja,
kwam uit de dode hoek, kwam er nog één. Ja, die is lekker.
Oké, sorry. Wat roept het bekkie die in ondertal staat? Maar de bal is aan de andere kant.
Help.
Ik heb er twee.
Ja, maar
ik heb er twee.
Nee, boys, ik voor altijd. Hé, hey, boys, twee man hier. Ja. Maar ook helemaal niet. Geen naam. Wie moet oppakken? Het is gewoon alleen die. Hé, hey, boys, twee man hier.
Noodhulp, SOS.
Ja. Bal aan de andere kant waarschijnlijk.
En dan heb ik eentje van Haarlijk. Het is gelijk een vraag aan jou straks van hoe de fuck ga je hiermee om? Als de tegenstander heeft een bal vrij om in te spelen.
Ja.
En dus jij moet iemand coachen om de ballijn dicht te zetten.
Ja.
Wat roep je dan?
Links, rechts.
Ja, dus dat is gelijk mijn vraag aan jou. Want dit gebeurt dus bij buitenspelers heel vaak. Die gaan dan druk zetten. En dan hoor je dus zo'n back erachter. Het is dan of met links, rechts termen of binnen, buiten. Ja. Maar dan nooit zo links, nee, rechts. Ja. Nee. Ja.
En dan loopt hij zo zigzaggend.
En dan is die buitenspeler half dronken en die valt bijna om. En dan is het... Uiteindelijk roept hij dan na 3 keer links geroepen te hebben rechts. En dan gaat hij toch aan je rechterkant voorbij. Ja. En dan krijg je een baai.
Ja. Nou ja, je bent als buitenspeler overgeleverd aan de kwaliteit van de...
Van de coaching.
Van de back, ja.
Maar kan je dan niet gewoon beter op je eigen intuïtie gaan?
Nee, want het is wel belangrijk. Je kan echt heel veel mee voorkomen als een back voordat het gebeurt, zeg maar. Er al bij is. Ja. Dus bijvoorbeeld Michel Breuer was daar... Die was geen back, maar die was daar heel goed in.
Ik zat het rijboek te maken. Ik zal me afvragen hoe vaak gaat er nou Michel Breuer vallen waar de eerste keer is.
Dit was echt zijn kwaliteit. Want die kon zeg maar voordat de bal daar al heen kwam, dan zei hij al van hij komt eraan zo en jij links en jij rechts. En het, wat helemaal bijzonder was, op een gegeven moment speelden we bij Sparta en toen ik speelde denk ik samen met Kees van Buren, die was rechtsback. En die was een keer geschorst of geblesseerd. Toen kwam Cheryl Floranus erin. Die was 16 jaar. Die was net 16 jaar, denk ik. Ja, die had op een of andere manier... was hij iedere keer op tijd. Dus hij zei gewoon heel rustig. Iedere keer, oké, hij komt rechts. En dat scheelt zoveel. En ik heb ook backs achter me gehad. Die dan hoor je niks. En dan zit je zo op een gegeven moment zo te kijken. En hoor je op het laatste moment rechts. op het moment dat de bal gespeeld wordt, ja. zeg maar. En ja, dan is het te laat.
Als je zo'n backje hebt die daar dus niet heel goed in is. En ja. je ziet zeg maar dat spel kanten naar die kant.
Ja, kan ook aan de buitenspeler liggen, hè, soms.
Dat geloof ik ook direct. Maar je ziet al eigenlijk, vanaf zelfs vanaf je keeperspositie of vanaf je centrale verdedigerspositie, dat die buitenspeler staat niet goed.
Ja.
Maar dat backje moet hem wel gaan coachen nu.
Ja.
Maar hij doet het niet. Ja. Dat jij dat backje gaat coachen, dat hij die buitenspeler moet gaan coachen.
Nee, net zo goed zelf die buitenspeler coachen.
Veel te laat.
Ja.
Even kijken. Ja, misschien een belangrijke vraag voor mensen die nooit in een vol stadion hebben gespeeld. Hoe verstaanbaar ben je eigenlijk? Dat is eigenlijk nogal... cruciaal volgens mij in de coaching. En voor wie bijvoorbeeld wel eens naar Sparta kijkt en af en toe mijn interview na de wedstrijd hoort, dan hoor je al aan mijn stem. Er is, stelt niet veel voor. Dus ik een beetje hoog, een beetje het slaat zeven keer over. Want ik probeer heel erg boven het geluid uit te komen en het slaagt eigenlijk zelden. Ik denk van alles wat ik roep is misschien, komt misschien 20% aan in de omgeving zo.
Mm-hmm. Linie voor je en mensen naast je die houden.
Keeper, maar spits kan je nooit bereiken, toch? Nee. En ik denk, dat is zeg maar in de Kuip of bij Twente, waar ik van de week was, sowieso. Maar ik denk bij Excelsior ook al niet. Als het een beetje...
Als het rumoerig wordt, is niet kan, te doen, toch?
Nee, niet te doen. Hier ben ik even benieuwd naar. We gaan een fragment zometeen luisteren van Vertonghen. Die draagt zo'n microfoon tijdens Anderlecht tegen Antwerpen, geloof ik. Waarin je zijn coaching hoort, maar... die gaat voor de wedstrijd, hoor je dat dus ook, ineens, heeft hij even een onderrondje met zijn centrale verdediger en de keeper. En ik heb dat ook altijd. Dus dan zeg ik altijd tegen de centrale verdediger, je doet even zo'n high five. En eigenlijk zeggen we altijd hetzelfde, namelijk goed communiceren, praten boys, strijden, we gaan bikkelen en dek mijn rug, zoiets. Weet je wel, of dat is eigenlijk de drie dingen die we zeggen. En ik hoor Vertonghen exact hetzelfde zeggen tegen Zeno de Bast, het centrale verdediger van Anderlecht. En ik vroeg me af, vooral Thomas, heb jij bijvoorbeeld... ook een, als buitenspeler, ook een onderrondje met de spits? Of met een back, waarin er even kort dingen worden besproken? Of is dat alleen voorbehouden aan centrale verdedigers?
Ja, meestal wel, denk ik.
En wat wordt daar dan gezegd?
Nou, met de back was meestal van... zeg maar, jij hebt mijn joystick, dus...
Ja, oké. Dat zeg je,
joystick. Ja, gewoon zeggen. Ja. En als ik het niet doe, geef me op mijn flikker. Dat zei ik altijd, want... Ja. Want ik moet luisteren naar jou.
Ja.
En je moet op tijd zijn. Dat was meestal het ding. En met spits of zo, gas geven of zo.
Ja, oké.
Gas geven.
Ja, oké.
Maar het is eigenlijk gek dat jij met je centrale verdediger nog, zeg maar op dat moment voor de wedstrijd, dat je nog de noodzaak voelt om dat nog een keer te...
Ja, het staat nergens op, maar het is ook een beetje
Je wil ook gewoon iets zeggen, ja.
Ja, en wat zeg je dan? Ja, strijden. Kom maar, wel communiceren. Dat zeggen we altijd, praten met elkaar.
We doen het samen.
Ja, zeker. Ja.
Gas erop.
En maar met de keeper toch ook?
Ja. Ik heb met centrale altijd en ik heb standaard... als we dat, in dat rijtje hebben gestaan, dan ga ik even mijn bidon pakken in de dugout. En dan staat de rechtsbuiten altijd te wachten op zijn slokje water.
Ja.
Nu niet meer, want hij is gewisseld. Okay. Maar en dan was het altijd even, gewoon even een kort praatje van, dat is dan wat jonge goos, weet je, doe je ding, scheid, zoek gewoon die vent op. En dan zegt hij, is goed. Scheid hebben, die zeggen het er ook vaak, scheid hebben, lekker spelen.
Ja. Oké, twee fragmenten gaan we naar kijken. De eerste is Virgil van Dijk. Dat was in een coronawedstrijd. Het mooie daaraan is...
Corona.
Corona-wedstrijd. Ik geloof Nederland-Noorwegen en er zit geen publiek. Dus je kan van Dijk redelijk horen. Maar hij is niet gemiked, dus je moet goed luisteren. En om voor de mensen die het alleen podcast luisteren... zal ik ongeveer zeggen wat hij roept. Zoiets als gelijk schakelen, boys. Tijd, Memphis, in je rug nu. Naar links, naar rechts, ga door. Lekker Hans, houd druk, reageer. Lekker Genie, doe maar, hou die lijn. Dat is ongeveer wat hij zegt. En nu gaan we het... met de stem van Virgil van Dijk.
Hey! Boys, ga lekker terug! Tijd, maar weer rug nu. Links,
wat toch?
Lekker, Hans!
Wie gaat
hier
zijn?
Hou erin! Virgil! Door! Lekker, Jimmy! Doe maar! Jij, Frank!
Lekker. Ja, dit is goed. Je kon het overigens beter verstaan dan ik dacht. Dit is vrij duidelijk te verstaan. Komt ook een goede stem. Harde bulderstem heeft hij.
Goede uitstraling erbij.
Verder de dingen die hij zegt. Korte commando's, maar vrij positief stimulerend zou ik zeggen. We hebben ooit een keer de video van Jordan Henderson besproken. Toen hij nog bij Liverpool speelde.
Ja.
min of meer hetzelfde. Dan hoor je hem het zeggen. Brilliant, that's it.
Ja, die is nog positief.
Heel positief. Brilliant, well done.
Maar het zijn eigenlijk twee verschillende dingen, toch? Hij is de toon aan het zetten.
Ja.
Dus door mensen bijvoorbeeld lekker Hans aansturen. En hij geeft informatie.
Ja, dus hou de lijn.
Ja, hou de lijn. Mm-hmm. Of dat hij bij Memphis in zijn rug zit.
Ja.
Links.
Ja. En ik... En daar komen we misschien straks op. Maar het is, je hebt niet heel veel meer van zulke spelers nodig, denk ik, die dat een beetje aanjagen.
Dat vroeg ik me dus ook af. Dat is een goede vraag. Want je zou een soort theorie kunnen hebben wat trainers veel zeggen van boys, we moeten met elkaar praten, communiceren. Maar stel je voor, hij doet dit en nog 7 andere spelers doen dit ook. Wordt het dan niet een beetje onrustig, druk? Is het niet lekkerder als 1, 2, 3 spelers dat doen?
Ik denk het wel, man, eerlijk gezegd.
Wat denk jij, Toe?
Ik denk het niet.
Je wil dat iedereen dit... Ja,
nou ja, dat verschilt natuurlijk heel erg per situatie. Ja. Maar je hebt gewoon verschillende spelers in de wedstrijd die met elkaar moeten samenwerken. En dan is het wel handig als je met elkaar communiceert. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat de samenwerking tussen de linksbuiten en de spits even moet aangekozen worden door...
Nee, dat snap ik. Virgil van Dijk. Maar het is wel, het is toch vaak in teams wel zo dat je... Kijk, sommige informatie kan alleen bijvoorbeeld de rechtsback aan jou geven. Dat is logisch, dat is zijn taak. Maar je ziet ook volgens mij een aantal situaties nu bij Van Dijk, dat hij heeft dat natuurlijke overwicht.
Ja.
En dan de informatie die hij kan geven, dat laat de rest volgens mij ook gewoon aan hem over. Die laat hem dat doen.
Ja, dat zou
en ik, het is, dat is mijn eigen ervaring, wel chill als je dan gewoon 2 of 3 jongens hebt waarvan je weet, oké, die staan er een beetje boven en die nemen dat op zich.
Ja. Ja, dus bijvoorbeeld wie bepaalt wat de laatste lijn is, dat kan je niet met z'n 4 bepalen. Er moet er toch 1 zijn die daar, daar voortouwt.
Zulke dingen, logisch, maar dat aanjagen en zo.
Dat is waar.
En
in ideale scenario doet iedereen dat een beetje.
Ja, dat, is, dat, dat vond ik altijd vet in teams waar je gewoon met z'n allen op een gegeven moment ging jagen. En neem bijvoorbeeld op training heb je toch soms van die positiespelletjes dat je met z'n 3 moet gaan jagen tegen 8 man of zo. Ja. Dan spreek je toch ook altijd met elkaar af. Okay, we gaan gewoon herrie maken en dan en juichen als we er bijna aan. En dan, dat werkt altijd.
Ja, je wordt er wel zo aanstekelijk.
Helemaal, als je het op zo'n training doet in van die kleine ruimtes, je wordt er toch een beetje door afgeleid, man.
Jij dacht, dat bij de pros werkt dat, maar vorig jaar ben ik natuurlijk bij de amateurs gaan spelen. Ja. En die wisten niet wat er overkwam. Oh. Toen was ik met 2 van die jonge jongens. Ik zeg, we gaan gewoon jagen en dat ook, we gaan heel veel... Ze liep gewoon te schreeuwen. Nou, ik denk dat hij echt binnen 2 passes...
Ja, schoot er die bal uit.
Als je liever van je snelheid moet hebben, is dat een goede tactiek.
Ja, want ik kwam normaal gesproken niet meer aan natuurlijk.
Maar wij hebben 1 keer ook in het team een keer eerder besproken van... we moeten meer gaan communiceren met elkaar. Ja. Waarop de training daarna iedereen ging praten en doen. Mm. Het werd een fucking kippenhok. Zeg maar, heel onrustig. Iedereen ging zich overal mee bemoeien en zo. Dus toen dacht ik, misschien is het in theorie... beter dat, nou laat ik zeggen, 3, 4 spelers een beetje de voortouw nemen. En dat. Dus als iedereen gezegd, hey, kom op nou, hey, kaats dit. Gekkenhuis.
Maar het is denk ik ook, het moet, kijk tuurlijk, basisinfo, dat kan iedereen. Als je met z'n allen afspraakt van, hey, we moeten elkaar een beetje meer oplopen jutten, dat kan je ook allemaal doen. Maar ik denk wel dat het zo is. Het is soms best wel moeilijk om je te focussen op een actie die je moet gaan uitvoeren of het spel te volgen en ook de rest van het veld te organiseren. Ja. Dus ik heb van nature heel erg dat ik constant wil dat alles goed staat en ik daarmee bezig ben. Dus tegen mij wordt ook vaak gezegd van, je praat te veel. Doe even iets rustiger. Dus ik merk aan mezelf wel eens dat ik soms zo erg bezig ben met wat er in het veld gebeurt, dat ik eigenlijk niet helemaal meer oplet, zeg maar, met wat de bal aan het doen is. Of dat ik, of ik zelf wel goed sta of alert ben op wat er gaat gebeuren. Dus dat zou misschien ook kunnen gebeuren als je jongens gaat verplichten. Ja, van, je moet hier veel meer mee bezig zijn. Mm. Terwijl het ze misschien niet helemaal ligt.
Eens. Tweede fragment is Jan Vertonghen. Die krijgt dus zo'n mic omgespeeld. Lijkt me enorm afleiden trouwens. Maar hij heeft er blijkbaar geen last van. Het is wel een mooi fragment. Hij heeft de tekst hier voor de duidelijkheid. Hij heeft het vaak over Zeno. Dat is Zeno de Bast. Zijn collega, centrale verdediger. En dan zegt hij zoiets als, hey, heel veel power. Hij gaat sowieso trappen. In your face, taken in your face. Zegt hij tegen de muur die daar staat. Vind ik mooi. Winnen, winnen, winnen. Hey, hij gaat lopen. Zeno, hij doet teken. Hij doet teken. Altijd opletten. Let's go boys. Bla, bla, bla. Anyway, luister zelf maar even.
Hey, heel veel power. Hey. Hij gaat sowieso trappen, hè, maar toch volgen.
Zeg je wat, wacht of niet?
Huh?
Dat ik heb al gezegd.
Hey Jari, kunt je nu die verre paal? Ietsje meer naar binnen. Hey! In your face! Take it in the face, come on! Hey, Cies! Binnen! Hey! Hij gaat lopen, Zeno! Hey, Zeno! Hij doet teken! Altijd opletten, diepte in hem. Let's go, boys! Let's go! Zero, okay. Next one. Boys! Let's go! Blijf ervoor, Zero. Blijf ervoor.
Mooi man.
Ja.
Deze video duurt 12 minuten trouwens. Je volgt hem veel langer. Ook even een onderrondje
met
al de wereld, et cetera. Maar dit zet een beetje de toon. Ik vond het, toen ik het voor het eerst zag, dacht ik, wel vet, maar niet per se anders dan wat ik gewend ben. Dus dan wat ik doe of mijn teamgenoten doen of zo. Hoe is dat voor jullie?
Ja, hij doet een aantal dingen, bijvoorbeeld met die vrije trap. Ja. Dat hij dan de moeite neemt om nog even, hij staat zelf aan de mandekking, om een paar stappen naar die muur te zetten en heel hard naar hun te schreeuwen van in your face.
Ik denk zelfs, omdat Toby altijd zijn maat natuurlijk, hij is degene die achter die bal gaat staan volgens mij. En ik denk zelfs dat hij dan denkt, hij gaat niet scoren.
Ja,
en ik weet dat hij hem op goal wil gaan schieten. Teken in your face.
Maar het zou ook kunnen dat je gewoon een soort van controlfreak aan het werk ziet.
Ja.
Die hij Vertonghen speelt hier bij Anderlecht. Hij komt natuurlijk van een nog hoger niveau.
Ja.
En dat hij, weet ik veel, dat hij gewoon alles in zijn hoofd heeft wat er op zo'n, want het is ook een stilstaande situatie.
Ja.
Dus je hebt veel tijd om dingen te coachen en dat hij alles, het lijkt alsof hij alles langs loopt wat er mogelijk fout kan gaan. En hij wil tegen iedereen gezegd hebben.
Hij is dingen voor. Dus daar gaan hem gewoon niet veel dingen overkomen. Dat zie je. En dat vind ik het vette van dit filmpje. Ik bedoel, wat jij net zei over, we hebben een keer afgesproken, erin iedereen coach. Maar in communiceren zit ook gewoon nog bepaalde, dat je daar ook kwaliteit in kan leveren, zeg maar. En dit is gewoon, hij is spel aan het lezen, want hij zegt, hij gaat sowieso trappen.
Dat is waar, en
dat vind ik echt vet. Er is niks achteraf, zeg maar. Hij zegt tegen niemand van, je had net dit moeten doen. Ja. Het zit allemaal aan de voorkant.
Klopt. Ja, want hij had ook kunnen zeggen, als hij die vrije trap, blijkbaar deden ze iets met een teken of zo, dat hij achteraf zegt, let dan op, man.
Ja,
terwijl hij wil, dat heb ik goed gezegd, hij wil al, hij heeft van tevoren al gezien wat er gaat gebeuren en probeert die jongens daarvoor te waarschuwen.
Ja, dus gewoon niks overkomen.
Ja, dus wat er fout kan gaan. En als nu dus iemand zijn hoofd wegdraait, kan je hem dus dat, er helemaal op aanspreken. En toch ook wel lekker dat hij, je hoort ook wel eens van, eenmaal bij de amateurs, van, jongens, niet van die loze termen. Maar ook Jan Vertonghen gooit gewoon even 4-5 keer even lekker uit. Gewoon, het komt helemaal uit zijn tenen. Let's go, boys! Let's go, boys!
En daar gaat die stem van overslaan.
Hij scheurt hem helemaal kapot, man.
Maar wel gemene delen tussen Van Dijk en Jan Vertonghen. Het is vergelijkbaar, toch? Het is,
Van Dijk zit meer in het moment, denk ik.
Uh-huh. Ja.
En Vertonghen, tenminste wat we nu horen, is veel meer van tevoren.
Ja, en het is vrij optimistisch, vind ik ook. Stimuleren optimistisch. Niet alleen maar zeiken en afzagen.
En het is niet gemaakt.
Nee. Ja.
Toch?
Kan je dat zien aan dit?
Ik heb toch wel...
Ik geloof het wel.
Dat wil ik zeggen. Je gelooft ze wel.
Ja, ik geloof
En het is... Er zit ook wel een bepaalde soort... een beetje autoriteit in.
Ja.
Dat als je in dat muurtje staat en die Vertonghen zegt dat op die manier. En dat heeft natuurlijk ook te maken met de staat van dienst. Ja, ik weet niet. Je doet dan niet zo... Als bepaalde spelers dat tegen zouden zeggen...
Als ik het zou zeggen, trek je kop in. Maar als Vertonghen het zegt, laat je gewoon weer wel schieten.
Niet dat je kop in trekt, maar dat je misschien een beetje zo weg hebt gebaard. Of iets van, weet ik veel wat er gebeurt.
Ja.
En dat is bij die Van Dijk ook, hoe die af en toe iemand naar binnen koost. Er zit ook een bepaald iets in, alsof ze een beetje boven de rest staan.
Ja.
Maar op een positieve manier.
Maar ik vroeg me al, is dit bij de amateurs anders, bijvoorbeeld?
Ja.
En wat dan?
Nou, dat is veel meer achteraf.
Ja?
En veel lozen. Dus veel minder inhoud aan de ene kant. Wat vooraf gekozen wordt is minder inhoudelijk. En wat achteraf gekozen wordt, dat heeft helemaal geen zin meer.
Scherper, kom op nou, man.
Ja.
Tandje erbij.
Ja. Ja, dat is veel algemener. Ik heb wel één keer gehad, dat was wel mooi, bij Kozakken Boys uit met AFC.
Mm-hmm.
We hadden een aantal geblesseerden. Toen moest ik was ook niet helemaal fit, moest ik ineens invallen. Toen stond ik erin en toen hadden we een corner tegen.
Ja.
Toen stond ik daar met Melvin Grootvaam. We speelden niet zo vaak samen. Maar hij is een zaalvoetballer.
Ja.
En ik heb ook in de zaal gespeeld. En ik merkte aan alles tijdens die corner, of was een vrije trap of zo.
Ja.
Ze gaan mij blokken. Ze gaan mijn man vrij proberen te krijgen. Dus ik zeg tegen hem, Lem, let op, hij gaat mij blokken.
Mm.
En ik hoefde dat alleen maar te zeggen. En hij liep mee. En hij kwam, zeg maar...
Cruciaal,
Hij voorkwam een goal daar. Dus hij zei, lekker man. En dat geeft wel echt een kick, man. Als je gewoon met twee woordjes en je begrijpt elkaar direct.
Top.
Dat is mooi.
Is Lem van Mel en dan omgedraaid?
Ja, weet ik niet precies waar dat nou vandaan
komt. Lem.
Dat is wel weer. Ja.
Ik herken wel wat Thomas zegt. Dat bijvoorbeeld, je ziet nu die situatie van Vertonghen.
Ja.
Hoe hij dus met die vrije trap bezig is. Hij noemt naar de bal wordt aan hun rechterkant genomen. Hij roept er even aan de linkerkant van, let op als hij in je rug gaat lopen. Ja. Boys gaat waarschijnlijk schieten, loopt mee naar de goal. En op ons niveau, en ik maak mezelf daar ongetwijfeld ook schuldig aan, hoor je eerder zoiets van, hey boys, wakker zijn.
Ja, ja, ja.
Wakker zijn. Ja. Zorg dat je alert bent. Ja. Zoiets. En dat, ja.
Ja, dat zou ik ook kunnen zeggen. Zoiets. Net, maar dat is algemeen. Boys, ja. Deze is belangrijk. Pak, win je duel.
Ja. Ja, hij is net even concreter
dan dat. Ja. Ja. Ja, misschien in iets algemene zin het nut, belang van communicatie op het veld. Ik denk dat het los van dat je waarschuwt voor wat er kan gebeuren, brengt het ook gewoon wel leven in de brouwerij. Mm-hmm. Want je hoort trainers ook vaak toch zeggen van, en dat begrijp ik heel goed, boys, het is een dooie teringbende. Leef een beetje, maak geluid. En dat is wel wat er gebeurt, toch? Wat jij net omschrijft met zo'n team, als iedereen een beetje zijn mond open trekt, komt er ook een soort
energie. Je moet je denk ik ook als elftal heel goed bewust zijn dat je kijkt vaak natuurlijk een beetje vanuit je eigen perspectief. Van oké, wij hebben energie nodig, mm-hmm. maar het straalt ook iets uit, zeg maar, richting de tegenstander.
Ja.
Dus als jij tegen een tegenstander speelt waar niemand iets zegt, of waar ze elkaar lopen uitschelden als ze een keer worden uitgespeeld, daar krijg je zelf energie van.
Ja.
Terwijl als je 1-0 voor staat en die gasten, je neemt aftrap en ze beginnen gelijk weer te beuken en ze komen weer door. Dan gaat het weer de andere kant op. Ja. Dus het heeft niet alleen met je eigen ploeg te maken, maar denk ook juist wat je uitstraalt naar de tegenstander.
Ja. Goed coachen de spelers?
Wie dat zijn?
Ja.
Of ja.
Zeg het.
Nee, zo eerlijk is nee, zo flauw. Hij is ook de eerste die bij mij ook komt. Michel is hier super goed in.
Ja. Nog steeds ook op die hij moet wel eens meedoen met de training.
Ja. Ik probeer even te duiden waarom. Hij is ook zeg maar upfront, weet je. Hij heeft een hele schelle, dominante stem. Helpt ook mee. Hè? Je moet een goede stem hebben.
Het zit er misschien ook af en toe een beetje in. Ik weet niet hoe dat bij Mies is, maar in wat je niet zegt. Dus dat je zeg maar de juiste momenten kiest. Want waar ik zelf schuldig ben, volgens mij zeg ik een hele hoop zinnige dingen. Maar ik roep zoveel dat ongetwijfeld meer dan de helft dat het gewoon één oor en ander uit is. Of niet eens binnenkomt. Omdat je die stem zoveel hoort. Terwijl als je echt je momenten kiest.
Ja. Nou ja, hij is situaties gewoon ver voor. Dus dat maakt het veel makkelijker om het op te volgen. Omdat je hij waarschuwt je al. Dus bijvoorbeeld in mijn geval, als stel bij het verdedigen. Ja, dan was je zone aan het verdedigen. En dan ging je het gewoon om paaslijnen dichtzetten. En dan waarschuwde die al van tevoren van, oké, er komt er dadelijk één links. En dan nu, weet je wel. En dat is, hij begeleidde je gewoon volledig.
Ja.
In plaats van dat hij op het laatste moment nu zei, of links. Of,
maar ik zeg eerlijk, daar kan je, ik weet niet of het voor jou is.
En dat deed hij niet alleen, ik was rechts buiten. Dus, en er stonden er nog twee middenvelders en nog een nummer 10 stond er ook nog. Die had hij ook allemaal, dus dat was wel vet. En wat ik het mooiste vond, is dat op het moment dat je die bal kreeg en ik kon zeg maar met mijn gezicht naar de goal de tegenstander gaan opzoeken. En de tegenstander liep naar achter. Dan ging die me echt,
lekker zet.
Dribbel, gaan. Dat was echt vet. Dan wist je van, oké. Kan nu gewoon mijn ding gaan doen. Dat is mooi, hoor.
Ja. Die is wel lekker. Als iemand heel veel ruimte heeft. Pak. Speelden jullie vroeger FIFA, dan kon je zo met dat stikje rechts onder twee tikjes geven. Dan ging je heel veel snelheid maken.
Ja.
En dat heb ik als dan zo'n back kan gaan opstomen en hij is voorbij. Dan ga ik altijd zo, ja. En dat hoop je een beetje dat effect, dat die knijten van snelheid gaat maken.
Dat ging bij mij niet heel erg werken.
Die eerste meters waren helemaal niet slecht op die stuk. Maar heb je niet, Bart, als je bijvoorbeeld een buitenspeler aancoacht, en in mijn geval geldt dat voor een centrale verdediger. Als je iets ziet ontstaan en je coach inderdaad, zoals Thomas net aangeeft, op tijd van bijvoorbeeld, jij bent rechts centraal. Ik zie dat de spits, dat die loert om rechts jouw rug weg te lopen.
Ja.
Dus dat ik al bijvoorbeeld Bart rechts.
Oh, ik vind
rechts,
dat heerlijk, rechts, man. Ik vind dat
en
heerlijk.
Ik zie al een beetje gaan en hij wil die bal gaan trappen en ik zie hem snel te maken. En dat je dan inderdaad zegt, nu rechts.
Ja.
Jij stapt, die bal komt en jij kan hem onderscheppen.
Heerlijk, ja. Heerlijk.
Dat vind ik heerlijk.
En dan is het duimpje omhoog. Nee, is lekker. Waarschuwen is echt, als je mij vraagt van wat vind je ergerlijke coaching, dan is dat gewoon die loze shit van, kom op nou man, boys. Die onzin, waar ook een soort hele negatieve lading in zit. Maar wat heel erg helpt is, als ik even iets in mijn dode hoek niet gezien heb, en een keeper of een back zegt, komt-ie, dat is lekker. Dan los je het op met elkaar. Dat is volgens mij, dat is in ieder geval, sweetie hoe ik het wil. Ja. Henk Vreese, trainer die ik had, die vertelde altijd over Peter Bos. Daar heeft hij mee samengevoetbald in Feyenoord tijd. En die zei, die wilde een type Bos in het veld hebben bij ons, want die was alles aan het aansporen, aan het domineren, verbaal. En met heel veel geluid en ook vooraf en alles. Hij heeft daar vaak over verteld dat hij dat het schoolvoorbeeld vond van een goede coach. Ik heb het nooit meegemaakt als speler, maar ik kan
me voorstellen. Had hij daar dan concrete voorbeelden bij? Of hoe?
Nee, maar hij zat op Peter Bos bij ons, jongen. In mijn tijd was alles aan het sturen, aan het coachen, aan het regelen gewoon. Ja. Vooraf in plaats van achteraf. En dat is wel, ik geloof hem gelijk.
Ik speel nu met één middenvelder. Die gast is al 34 ondertussen. En die vertelde dat hij speelde voor bij Kozakken Boys. En dat hij daar speelde met een ander middenvelder samen. Maar die had een heel erg kort lontje.
Veenhoven.
Ik weet serieus geen namen. Maar die jongen met wie ik speel, die, zeg maar, die maakt het niet uit. Die kan je uitschelden. Die kan je Positief coachen, die doet eigenlijk altijd hetzelfde. En die is heel relaxed en die is ook niet boos als iemand tegen hem uitvalt. Maar de jongen met wie hij speelde, die schold hem op een gegeven moment helemaal verrot, zei hij. En toen was die gast na de wedstrijd naar hem toegekomen van, iets van, het is me opgevallen dat het jou niet zoveel uitmaakt. Maar ik heb af en toe even nodig om dat een beetje, dat even de spanning eraf gaat. Dus vind je het goed als ik jou af en toe helemaal verrot scheld?
Lekker.
En er zaten de afspraak met z'n tweeën dat die ene gozer, als hij dan zeg maar kortsluiting kreeg, dan mocht hij hem helemaal verrot schelden.
Heerlijk.
En dat deed hij af en toe, dan ging hij helemaal los. En dan liep, Jeff heet die jongen, die liep gewoon weer door, de best. En dan kon die andere ook weer door.
Heerlijk. En wat kan jij niet hebben dan?
Nou, er is één, dat is een beetje mijn zwakke plek. Als ik iets fout heb gedaan en ik weet het van mezelf. En dan baal ik al dat ik het fout heb gedaan. En als dan nog even iemand eroverheen gaat van, hey, fuck, ik heb je toch dit of dat.
Ja, die heb ik ook wel.
Maar,
ik had wel wat ruzie met Denzel. Hebben we dat toen besproken? Dan kwam ik naar binnen, zeg maar, dribbelen. En dan kwam hij eroverheen. Maar hij vroeg altijd de bal.
Maar hij vroeg ook als hij hem niet kon krijgen, toch?
Alsof hij direct 1-op-1 met de keeper kon, zeg maar. Dat ik, nu. En dan, maar ik kon hem niet zien. En dan gaf ik hem en dan schoof ik hem zo in de voeten van de
terug.
Van het bekkie. Ja. Of dan liep er iemand mee. Of was hij er nog niet. Weet je, zulke soort dingen. Ja, dat moest ik wel tegen hem. We kregen echt gewoon een keer bijna slaande ruzie door.
Had je Jamer gehaald thuis?
Ja, die had ik ook wel nodig. Ja,
de Jamer zou ik niet redden. En is coachen iets wat je met de jaren meer gaat doen? Of wat er toch een beetje in moet zitten?
Beide.
Het is natuurlijk wel zo dat, ik denk, hoe meer ervaring je hebt, hoe rustiger je soort van in het veld wordt, dat je ook meer ruimte krijgt om dingen naast je eigen spel te doen.
Ja, maar bijvoorbeeld het voorbeeld van Cheryl Floranus, die was 16.
Ja.
En die kon dat gewoon.
Drongel ook, vond ik.
Ja.
Thijs de Ligt.
Maar ik zie ook spelers waarvan ik denk, doe er nog 10 jaar bij en je trekt nog steeds je mond niet open.
Doofstom.
Ja, maar oprecht. Dan verwacht je van, nu wordt hij ervaren en nu gaat hij zijn bel betrekken. Maar dat gaat ziek niet gebeuren.
Dus het is beide, toch?
Ja, het is denk ik ook beide. Ja.
Ben jij meer gaan coachen naarmate je ouder wordt? Zie je het bandje hebt?
Nee, ik deed het vroeger al, maar...
Toen had hij ook het bandje.
Ik heb, ja.
Haar bandje.
Maar ik ben concreter gaan coachen. Bijna dat achteraf coachen. Heb ik vroeger ook 100.000 keer gedaan. Maar ik heb het nu bijna als stijlregel van dat werkt niet meer. Dat ga ik niet doen. Dus liever, maar ik heb wel meer ruimte over om dat soort dingen te doen dan 5 jaar geleden. Ja. Jij? Jij schreeuwt je heel je leven al. Hè?
Ja.
Vandaar die...
Ik zat ooit vandaar die poliep op de stembanden. Hij was laatst met Yannick van der Velde was die gaan eten. Krijg ik ineens een appje van... Of hebben ze met z'n tweeën een beetje zitten rollen over... dat ik waarschijnlijk een poliep op mijn stembanden heb.
Hij zegt tegen mij, dat kan gewoon niet anders. En jij moet het tegen hem gaan zeggen. Die Fokker heeft natuurlijk 100% poliep op zijn
banden. Maar hij is geen zanger, dus hij kan het hebben.
Nou ja.
Sowieso. Wat niet kan nog komen.
Dan zijn we eruit. Coach op tijd.
Coach op tijd, niet achteraf.
Be like, Vertongen.
En wees directief.
Mooi, goed woord.
Ja.
Goed woord. Even kijken, shirtje spitsen, jongens. Dan gaan we
shirtje spitsen. Shirtjes spitsen.
Mag ik beginnen?
Begin jij een keer.
Ik zat inderdaad even het AD door te bladeren van de week. AD. En toen zag ik een... ja, toch? Goed. En toen zag ik een titel voetbalshirt, ook steeds hipper in de amateurwereld. Dus het is opgepakt en dan werd er een soort tekst. En dan kwam er een flitsende presentatievideo voorbij van vierde klasse SC Kruisland. Waarop iemand die daarmee begaan is zegt... In de next van onze kernwaarden... Attitude, effort, commitment, family, trust.
Ah, nice!
En in de hal staat... Take it like a man. Dus zelfs in de vierde klasse wordt er aandacht besteed aan de shirts.
Ik zag ook in onze mailbox dat er bij 1 amateurclub zijn... gewoon 2 wat jonge gasten die zijn de kledingcommissie gaan vormen. En zij hebben een beetje een achtergrond met design, noem maar op.
Ja.
Dus best wel cool. Dus die hebben fucking mooie kleding.
Die heb je meegenomen?
Nee, die komt later nog.
Er zit schot in de zaak.
Schot in de zaak.
We hebben tot nu toe gewonnen. VOC heeft de eerste ronde gewonnen. En lekker. OVC 85.
Krijg je daar ook een pingetje als het dan in de andere volgorde is? OVC, VOC.
Wow. Die hebben we ook.
Oké, we
gaan er een nieuwe winnaar.
Paal in droom. Nee, dat klopt. Nee. Dat zou COV zijn. Nee, VOV.
Nee, ja.
Ga door. Hoe noem je dat eigenlijk?
Anagram,
ja. Hij weet het weer.
Wat zei je dan? Anadroom?
Palindroom.
Palindroom.
Het is Anna.
Maar dat is kok, bijvoorbeeld.
Nee.
Lepel.
Oh, kok met een K. Ik dacht COC.
De kok met COK.
even kijken. We hebben nieuwe winnaars nodig, jongens. Dus pitch je maar.
Ja, nou zag ik Arne Slot vorige week zeggen in de media van iedere voetballer die houdt niet van verliezen. Maar je hebt zeg maar mensen die niet houden van verliezen. En je hebt mensen die als ze thuis een spelletje spelen, dan gaat het bordspel door de kamer heen, ja, als ze verliezen.
Mm-hmm.
Hij zei, en die hebben we wel graag in ons ploegje.
Ja.
Nou, zo eentje ben ik denk ik ook. Dus ik dacht, ik moet vandaag weer winnen. Dus wat neem ik dan mee? Een shirt uit Amersfoort.
Ja, 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 dat is.
Ja. Maar ik vind toch een beetje dat, weet ik veel. Als een scheidsrechter voor Feyenoord is, uit Rotterdam komt, mag hij Feyenoord niet fluiten.
Nee, maar
en dan mag jij wel een shirt uit Amersfoort gaan.
Er wordt gewoon veel van jou verwacht.
Maar hij is mooi. Ja. Ik ga je zeggen, hij is mooi. Hij is mooi. Amersfoorde, dat is een club uit Amersfoort. Ja, die club niet?
Zeker.
Dat was tegenspeeld.
Zeker.
En gezellig daar of niet?
Laat me even goed zien aan het cameraatje.
Laat even zien, Thomas. Ja, redelijk gezellig. Beetje een enigszins stijve club, zou je kunnen zeggen. Maar shirt
is opvalt, denk ik, zijn de details. Dat is die grijze, donkergrijs, lichtgrijze baan, zeg maar, in het shirt.
Een soort kruis, een soort scheef kruis.
Ja, die komt
een
dus,
zwart shirtje.
Die komt dus uit de vlag van Amersfoort.
Dat is dat jij het zegt.
Een verwijzing naar de vlag van Amersfoort.
Ja, hij is donkerzwart en een soort grijs kruis erop.
Ja, fantastisch.
Ja.
Nummer 10, er staat wel wat sponsoring op. Ja, Café de Prins, ja.
Kees Vloeren.
Ja, Kees, ja. Maar dit shirt is dus ontworpen. Ik moet even zijn naam opzoeken. Door een speciale ontwerper die op Instagram ook allemaal ontwerpen en concepten en designer. En die kerel die heet Rico. En zijn Instagram is Kids by Samu.
Okay.
S-A-M-U.
Mm-hmm.
En daar staan allemaal ontwerpen voor shirts van betaald voetbalclub. Ziet er wat tof uit. Maar deze dus ook. En ik zou zeggen, kiezen.
Er is aandacht aan besteed, dat is duidelijk. Fokker.
Mooi, ik neem over. Oké, boys, doe even allebei je ogen dicht. Ik wil ook... Bart, doe je ogen dicht. Ik wil ook voor de mensen die deze podcast aan het luisteren zijn, doe even je ogen dicht. Tenzij je aan het autorijden bent, dan niet. En denk even terug. We zijn ongeveer in 2011. Het is het jaar dat een club uit een Zuid-Spaanse stad het vrij goed doet in de Champions League. Hou je ogen dicht, Bart. Je zit te gluren. Het is een club, er spelen mooie namen. Denk aan Julio Baptista, Joris Matthijssen, Santi Cazorla. Geweldig keeper, Willy Caballero. Maar ook Ruud van Nistelrooy. Ik heb het natuurlijk over Malaga. Spelen met een geweldig... Hou je ogen dicht, vaartje. Met een geweldig shirt. Wit, met blauwe baan erop. Het is bijna een soort heilig shirt. Denk nu aan dit shirt op een schemerige zaterdagmorgen in Kralingen. En dan krijg je het shirt van SDV Kralingen. Ogen mogen open. Hier is die. We kijken naar een shirt van Robij. Het is een prachtig design. Het is wit met blauwe schuine strepen. Het is een lekkere fit.
Sterk door voetbal.
Sterk door voetbal.
Nou, dat was dus mijn volgende punt. Ik heb Stedoco, vind ik een geweldige afkorting. Sterker door combinatie. Maar die legt het toch wel af tegen, zoals het hier in de nek staat. Mooi detail.
Sterk door voetbal. Ja.
Sterk door voetbal. STV.
Ja.
Ook een mooi detailtje. Je ziet twee prachtige logo's. De club is al bijna 80 jaar oud.
Ja.
Serieus. Twee keer van logo veranderd, dus de twee oude logo's zitten in de nek. En dan wil ik er nog bij zeggen, het is een clubpie. Het is een mooie studentenvereniging. Die doen maandelijks... Hey, jouw pits heb ik je ook laten uitpraten. Doen maandelijks allerlei leuke activiteiten. Eén daarvan is de mosselavond. Ik weet niet precies wat het betekent, maar ik heb het idee dat ze in de stad mosselen gaan vangen. En als ze
mosselen gaan vangen.
In de stad gaan ze mosselen vangen. En dan mag je zelf bepalen hoe je dat interpreteert. En ik weet toch zeker, als ze dit shirtje aan hebben in de stad op een donderdagavond, ga je een hele hoop mossels vangen.
Je hebt het goed verkocht, Maarten. Dank het is toch wel een beetje Malaga van AliExpress. Zou je kunnen zeggen. Ik ben helemaal verkocht het shirt van Amsvorde. Er zijn weinig clubs die zwart goed kunnen hebben. Daar is Sparta met een ode aan.
Maar
Jules Deel er ook een van, maar deze gaaf
niet. Ik denk toch eerlijk gezegd dat op Instagram dit nog gaat kantelen. Dat jij je hebt laten verblinden door je Amersfoort verhaal.
Het zou kunnen, maar ik ga voor het maagdelijke zwart van Amersfoort.
Hang jij dit voor opgelast?
Ja. Oké, mooi. Ook weer geregeld. We gaan naar de aanraders.
Fokker, mag ik beginnen?
Ja.
Ik ben zaterdagavond met mijn hoogzwanger vriendin naar de première geweest van Xiao. Dat is de nieuwe theatervoorstelling van Rundfunk. En ik heb echt eerlijk waar anderhalf uur lang in een scheur gelegen. Dat is natuurlijk van onze vriend Janiek. En in het kort gezegd, zij doen allerlei verschillende sketches. En er zit ze kijken heel goed naar wat er in de maatschappij gebeurt. Wat voor series, denk ik, vooral reality shows er tegenwoordig zijn. Zij pakken er allerlei dingetjes uit. En schrijven er hele grappige sketches omheen. En ik moet zeggen, wij gaan het theater in. Er zijn nog een paar tickets beschikbaar trouwens.
Je wordt doodsbenauwd als je dat zit te kijken.
Nou ja, het is... Daarna is het wel weer heel duidelijk. Wij gaan het theater in en doen daar iets. En die gasten maken theater.
Maar we kunnen toch wel iets van hun jatten. Ze gingen toch een keer ratslagen maken in een blote zak. Dat jij dat doet.
In een blote.
Ja? Ja.
Nou, Ja, oh, nee, ik wilde bijna niet gaan spoilen. Dat ga ik niet doen. Het was echt, het is fantastisch. Ze zijn, ze treden door heel Nederland op. Er zijn her en der nog wat kaarten te krijgen. Dus ik zou zeggen, ga absoluut naartoe.
Er zit ook één podcast sketch in, toch?
Niet normaal.
Ik hoop, wordt nagedaan, toch?
Ik hoop niet dat die op ons gebaseerd is. Dat zou heel erg pijnlijk zijn.
Absurd. Ga kijken.
Ja.
Thomas.
Ja, ik had tijd geleden toen we het nummertje deden. Zat ik... deed ik Golden Brown volgens mij. Ja. Toen zei ik van de film van Guy Ritchie, Lock, Stock and Two Smoking Barrels. Zat ik natuurlijk naast. Was van Snatch. Ook film van Guy Ritchie.
Heb ik zitten kijken in de afloop. Ja, die heb ik zitten kijken.
Heb je Snatch zitten
is
kijken?
Is dat je aanraden?
Nee.
Oké, ja, vette film. Ja, die heb ik daardoor zitten kijken.
Nee, heb ik niet. Dat is niet mijn aanraden.
Nee, oké, okay, maar...
Maar ja, nu...
Het is wel rustig, maar. Hey.
Ja, ik slaap zo voor
tijd. Holy shit, slaan er rustig.
Hoe passen
slechte die coaching.
Hè?
Slechte coaching.
Maar... maar dus nu Guy Ritchie, die heeft een aantal films gemaakt waarvan Snatch en Lockstock toch wel de, eigenlijk de beste zijn. Het is een beetje die Engelse, ja, snelle, ja, hoe noem je het, krimi-stories met een hoop plot twists en zo.
Krimi?
Weet ik het wat, vette muziek, ja, die echte Engelse cultuur, dus het Engelse accent. Maar die Guy Ritchie heeft nu een serie uitgebracht op Netflix, The Gentleman. Je hebt een paar jaar geleden zo heeft hij ook die film uitgebracht, Gentleman, met Hugh Grant en zo. Het is nu een serie, het is fantastisch. Als je van Guy Ritchie houdt, moet je The Gentleman gaan kijken. Mooie muziek, Engelse muziek. Er zitten een paar goede scousers in. Engelse adellijkheid komt erin voor. En het is één groot chaos.
Mooi. Netjes,
netjes.
Ja. The Gentleman.
En een aantal verwijzingen naar Snatch ook nog. Dat is ook vet.
Oké, dan ik wil... FC Banlieue aanraden. En een nieuwe
zit
serie.
Zit zelf in?
Ook dat nog. Een nieuwe serie op NPO Start. Het is geregisseerd. Het is geregisseerd door mijn maat Wouter Vogel. Maar dat is niet de reden dat ik hem aanraad. Het is een, als je van voetbal houdt, dan is dit echt de moeite waard. Het is, ze volgen een jong, een jeugdig team uit Rotterdam. FC Banlieue uit de omgeving Rotterdam.
Overschiet toch?
Overschiet. En het idee is, we willen de data en de wetenschap waar de professionals in het voetbalwereld mee te maken hebben, willen we implementeren op dat jeugdelftal. En te kijken of het wat doet. Dus je leert A, wat over die data. Je leert B, volg je die jongens ook. Het is ook een soort schets van de puberteit. Een beetje coming of age. Je groeit een beetje mee met die jongens. En de vraag die erboven ligt, heeft deze ploeg iets aan de data? Dus het is echt mega goed gedaan. Er zitten prachtige shots in. De voice-over is van Frank Heijnen. Dan ben je eigenlijk ook al. Dus die maakt het ook nog schitterend dramatisch of romantisch, zou je kunnen zeggen. 4 afleveringen op NPO Start. En een shout-out naar Wouter.
Ja, en het is, en zo naar Wouter, man.
Zeker de moeite waard
naar
om te kijken. En inderdaad, in aflevering 4 speel ik ook nog een heel klein rolletje van betekenis.
Als data-analyst.
Ga ik het even uitleggen, die gasten. Nu het liedje van de week.
Gaan we even het afspeellijstje verversen?
Ja. Zeker.
Sterk.
Core podcast 11e van de maand op Spotify.
Volg ons ook even op Insta, man. Let's go. En zo naar die Insta-pagina, man.
Ik heb laatst een serie gezien, True Detective. Heb je die uiteindelijk afgezien?
Ik heb 1 en 2 gezien, ja.
Dat laatste seizoen is in een... In een omgeving waar het niet, waar het daglicht niet komt.
Mm-hmm.
En dat is gemaakt met muziek van Billie Eilish. En er zit 1 nummer in. Wat?
Waar komt het daglicht niet dan? Waar komt het dag in de kelder? Waar is het opgenomen?
Dus je hebt toch plekken op de wereld waar het geen dag wordt? Okay,
ja. Sterk.
Oké. Okay.
Antarctica bijvoorbeeld, heb ik laatst keer aangeraden. Precies. In die boekie.
En het nummer wat daarin voorkomt echt in een hele vette scène is Everybody Dies van Billie Eilish. Mm-hmm. Dat is een gruwelijk nummer.
Ja, ja.
Oké, dan. Bedankt voor het luisteren.
Everybody dies. Surprise, surprise. We tell each other lies. Sometimes we try to make it feel like we might be right. We might not be alone. That's what they